Prologue.
Als jongetje zag ik eens op een kampeerterrein aan een riviertje in Zuid-Frankrijk hoe de campingbaas in een oude eend zonder deuren over een stoffige landweg kwam aanscheuren. Hij was broodwezen halen in het dorp. Met ontbloot bovenlijf, gekleed in een versleten korte broek, stuurde hij het gebutste vehikel langs de met klaprozen bespikkelde graanvelden. Slechts een in de ledige deuropening heen en weer zwaaiende ketting scheidde hem van het zonovergoten landschap. Dit beeld trof mij als een kanonskogel en etste zich diep in mijn hersenschors. Het flitste door me heen. Zo wil ik leven, hier wil ik wonen.
De lul.
Al die roemloze reizen, al die vruchteloze bezoeken leverden overigens toch iets op. Ik wist hoe het niet moest. Zo zagen we een château dat erg geschikt leek, maar waarvan de wijngaarden aan de overkant van de weg lagen. Fout. Wijngaarden moeten om een kasteel liggen. Een andere kanshebber had zijn wijngaarden weliswaar om het kasteel, maar lag weer aan een drukke route nationale. Een derde château lag in een dal. Dan kijkt iedereen op je neer. Een vierde was niet in het bezit van een oprijlaan, zodat bezoekers onaangekondigd voor je snuffert stonden. Een vijfde had alles wat we wilden, maar had er weer geen muur omheen. Verder moest het terroir, de wijngrond, top zijn, want terroir, had ik inmiddels geleerd, is van levensbelang. Als je zo precies weet wat je allemaal niet wilt, is het probleem dat als je vindt wat je allemaal wel wilt, dat je te lul bent. En zo begon het. In juni 1993 draaiden we in de Peugeot 508 van de makelaar het pad op naar Château de la Garde in Saint-Romain-la-Virvée in de buurt van Saint-Emilion. Ça fait partie? Vroeg ik, wijzend op de wijngaarden aan weerszijde van het pad. Want dat had ik inmiddels wel in het snotje. Maar al te vaak waren we door de mooiste vignobles gereden, waarbij ik er natuurlijk van uitging dat die deel uitmaakten van het te bezoeken domein, en die bleken dan achteraf van de buurman te wezen. Dus de vignobles moeten er wel graag bij horen. Het stoffige, rotsachtige paadje slingerde de heuvel op, de makelaar beaamde dat de wijngaarden erbij hoorden, in de verte doemden twee zonbeschenen torentjes met rode pannetjes op, en ik wist het. Ik ben de lul. De hoge, smeedijzeren hekken stonden open. We reden door de poort en even later stond ik knipperend tegen het zonlicht op de binnenplaats van het liefste château dat ik ooit had gezien. Daar lag een 13e-eeuws kasteeltje weg te dromen in de middaghitte. Dikke muren van ooit plaatselijk gehouwen natuursteenblokken, door zon en tijd verkleurd tot iets tussen licht oker en honinggeel. De oude luiken half gesloten tegen de zon. Op het lome chirpen van de krekels na was het hier tijdloos stil. Onder een van de antieke oranje-rode dakpannetjes van het torentje vloog een zwaluw vandaan. Langs de verweerde stenen muur groeide een reusachtige rozemarijnstruik die een bedwelmend kruidige geur verspreidde. Met een traag, roestig piepknarsje draaide de windwijzer op de kasteeltoren een klein beetje. Op de drempel van de geopende keukendeur zat een jongetje van een jaar of zes. Hij pakte telkens een handje zand van de grond en liet dat door zijn halfgesloten vuist in een dun straaltje er weer uitlopen. Hier stond de tijd stil. Ik liep de immense tuin vol wilde bloemen en tijm in, die honderden meters verder eindigde in een halfhoge borstwering van verweerde, met mos begroeide steenblokken. Daar keek ik uit over een vallei met wijngaarden en bossen, zo ver het oog reikte. De wijngaarden van het château glooiden naar beneden tot aan de oever van de Dordogne, die stil en breed als een roestbruin lint door het dal meanderde. Aan de andere kant eindigde de tuin in een privépark, een sprookjesbos. Eeuwenoude eiken en ceders ruisten zachtjes en in het gefilterde zonlicht hipte een eekhoorn als een kastanjebruin golfje over een tak. Alleen het zingen van de vogels verbrak de serene stilte. Er hing een rust die ik nog nooit eerder had gevoeld. En ik wist, als ik dit niet bezit, kan ik niet verder leven. Schat, juichte ik door de telefoon. Schat, we hebben het, we hebben het. Je moet meteen komen. Ik bel je straks terug. Ik moet nu de Rabobank bellen. Dat moest zeker, want er was een klein probleempje. Mijn droomkasteel kostte 5 miljoen francs. En die hadden we niet. De volgende dag stond ik om 10 uur 's ochtends op de aeroport van Bordeaux. Turf kwam met Klaas invliegen en ik zou ze ophalen. Ik zie ze uit de terminal komen en ren op ze af. Maar ze lopen me straal voorbij. Ik herkende je helemaal niet, zei Turf later. Je was zo opgewonden en gespannen dat ik je absoluut niet zag. Ik dacht dat je een andere man was. Nou kan ik me daar wel iets bij voorstellen, want ik was totaal over de rooien. Ik moest en zou dat château van 5 miljoen kopen en we hadden bij lange na niet dat soort geld. Ik ging voor de tweede keer kijken, dit keer samen met Turf. Prompt werd ook zij verliefd. Nou, gefeliciteerd, dubbel de lul. Achteraf gezien zou ik zeggen, het is net zoiets als een ongeluk krijgen. Het overkomt je. En er is niets tegen te doen. De maanden die volgden besteden we voor het grootste gedeelte aan bellen met financiële experts, boekhouders, de Rabobank en een legertje hypotheekadviseurs. 'S nachts lag ik te piekeren hoe ik aan die 5 miljoen vrouwen moest komen. Orgaandonatie zou slechts beperkt uitkomst brengen. Vrouwenhandel, diamantsmokkel, bolletjes slikken. We bleven maar gewoon keihard doorwerken met onze reclamemuziek. En op een of andere manier hebben we het uiteindelijk voor elkaar weten te boksen. In september 1994 tekenden we met zwier een dikke stapel contracten waarin vermoedelijk stond dat we de rest van ons leven al ons geld aan de Rabobank moesten geven. Maar dat maakte ons niet uit. We hadden het!